Trouwe woeste meukluisteraars, weten dat wij nieuwsgierig zijn naar mensen die maken. Op welke bas werd dat en dat liedje gespeeld? Waar bedacht je die en die theatershow? Welk verhaal schreef je in Arnhem? In deze podcast vraag ik dat aan iemand die iedere dag maakt. Wandelingen, muziek, foto's, theatervoorstellingen en koolhydraatarme maaltijden. Woeste Meuks, eigen team Knol, is nog piepjong. En toch heeft hij al de carrière van een 80-jarige singer-songwriter achter zijn kiezen. Ik, Nico Dijkshoren, wil weten hoe Tim zijn mooiste liedjes schreef. We gingen er eens goed voor zitten. En oh ja, er stond toevallig een gitaar. Luistert u naar Tim Knol. Tim, kan jij eens schetsen, hoe ben jij de muziek ingerold? Helemaal vanaf het begin, eerste keer dat je een instrument beetpakte.
Nou, er zijn foto's van, weet je wel, maar ik kan me niet meer herinneren.
Dat is leuk voor de luisteraar.
Nee, maar zo jong was ik, ik kan me niet bewust in dat ik een instrument in mijn handen had. Alleen als vierjarige liep ik al met gitaren van mijn vader te sjouwen en een drumstokjes vast te houden als er zo een drumstand de buurt was. Dus altijd wel iets met muziek. Maar eigenlijk serieus vanaf een jaar of 9 of zo. Toen stond ik regelmatig voor het publiek te spelen.
Ja, je te gek. En dat werd ook gestimuleerd door je ouders?
Ja, zeker. Ze vond het heel leuk als ik muziek ging maken. Maar ze waren ook altijd heel beschermend. Tot mijn 17e. Tot ik echt bij Excelsior tekende. Waren ze altijd wel toch wel oplettend. Dat ik niet genaaid zou worden of zo.
Okay.
Dat ik mijn talent niet misbruikt. Want ze merkte dat ik talent had voor muziek maken. En ze probeerde dat wel te goede banen te leiden. Dat ik niet door de grote platenmaatschappij uitgebuit zou worden of zo.
Maar dat is wel mooi eigenlijk al. Ik dacht dat je met beschermend bedoelde. Dacht ik meteen van hij moet eerst zijn school afmaken en liever een ander vak.
Nou, zij
geloofde heel erg in jou als muzikant meteen.
Ja, mijn vader zag het wel zitten volgens mij. Maar in ieder geval, ik mocht niet van hem naar de Herman Brood Academie op dat moment. Want ik was 15, toen stopte ik met de MAVO. Toen was ik klaar, want ik was een vroege leerling.
Ja.
En dan moet je een vervolgopleiding gaan doen. En ik wilde wel naar de Herman Brood Academie.
Ja.
Het was toen net nieuw. Het was toen net nieuw. Ik dacht, lekker spuiten en slikken, dat lijkt me ook wel wat.
Kakatoe op je, schouder.
Ja, precies. Gaan we die vandaan. Maar toen zijn mijn pa, ik lijk niet op je 15e eentje in de trein naar Utrecht iedere dag. Dus dat moeten we even mee wachten.
Hoe reageerde jij daarop?
Nou, ik begreep het eigenlijk wel.
Ja.
En toen ben ik de detail nog gaan doen eventjes. Dat heb ik 2 jaar gedaan. Heb ik de baan, een hele leuke baan overgehouden. Bij de Fame op de Kalverstraat heb ik heel lang gewerkt. En toen ik 17 was, alsnog naar Herman Brood. Dus het was niet dat ik niet mocht. Maar ik snap ook wel, als je 15 bent en dan iedere keer naar Utrecht, dat was wel misschien een stapje te ver.
Dus hoe oud was jij toen je daar naar die Herman Brood Academie ging?
Uiteindelijk voor mij 17 of 18.
En hoe was dat?
Nou, niet leuk.
Vertel eens. Ik heb daar ook wel een beeld bij, maar dat is puur gewoon op vooroordeel.
Het ging vrij rap al naar... ik was al met mijn eigen muziek bezig. Ik had toen net een platendeal bij Excelsior en dat zat ik in het tweede jaar volgens mij. En dat werd heel erg gestimuleerd om samen te spelen en om in projectjes te spelen.
Ja.
Om dan te gaan team-uppen. En dan moest je gaan beginnen een reggae-band of een hardrock-band. Weet ik veel wat, weet je wel. En ja, daar had ik helemaal geen zin in. Ik was met mijn eigen liedjes bezig, samen met Duif destijds. Dat was mijn manager mede-songwriter alles eigenlijk. Mijn toetsenist, een vriend. Dus wij waren echt met die nieuwe liedjes bezig.
Maar hoe was dat omgekeerd, hè? Die leraren? Hoe reageerde die op die houding van jou?
Nou, ik denk niet dat iedereen het heel fijn vond.
Merkte je dat?
Ja, op een gegeven moment, toen ik eraf ging, toen waren ze wel beu. Want je komt nooit op de RAF en dan verwacht je nu een diplomaatje. De toedeledokie. En misschien achteraf ook wel eens toch wel... Ja, ik weet niet.
Ik zit zelf.
Nou, dat zou kunnen.
Jaloezie maar... ook. Het is natuurlijk wel bijzonder dat je op zo'n school zit en dat je al een contract ergens
Er waren er meer.
Hebt getekend. Ja,
ja bij mij op die school onder mij, die kwam later op school, dus er kwam Martin Garrix. Ja, dat is nu een van de meest succesvolle DJ's ter wereld. Voor mij de rijkste ook. Die heeft ook op die school gezeten. En...
Die heeft daar het geluid ontwikkeld.
Die man had natuurlijk wel een krankzinnig talent voor melodieën en zo. Dus die kan echt wel. Die is echt populairder dan ooit.
Hij komt toch uit Amstelveen?
Ja, dat moet jij weten.
Ja, mijn zoon heeft met hem volgens mij in de klas gezeten.
Oh ja.
Ja.
Dat is wel grappig. We hebben allemaal in de klas gezeten.
Allemaal iets met
Martin Gerritsen. Nee, en Mr. Mississippi kwam van de opleiding. Best wel veel beentjes. Ik was niet de enige. En in hetzelfde
toch wel goede dingen dan.
Ja, ook en ook Nielsen zat bij mij in hetzelfde jaar. En Lisa Lois, die is van de X-Factor, heeft nooit gewonnen. Dus er waren er meer. Ik was niet de enige.
Okay.
Maar die anderen, die waren slimmer. Die communiceerden goed met de school. En die konden dan een stage doen via... De X-Factor bijvoorbeeld, die zei dan... En dan kreeg ze van een diploma. Maar ik was gewoon sukkel die gewoon niet ging.
Ja, oké, maar wat mij ook interesseert is van... Wat vonden die leraren van jou... Want jij schreef toen al liedjes. Wat vonden zij van jou, muziek?
Dat was totaal onduidelijk. Er is één iemand geweest op die hele opleiding... die daar wel af en toe wat over heeft gezegd. En die me ook heeft geholpen. En dat was Eefje de Visser. Die was toen stagiaire op de Herman Brood Academie. Die deed voor mij de Rock Academie in Tilburg.
En wat vond ze ervan dan?
Die vond het heel leuk volgens mij. Die vond dat ik wel leuk. Ik had toen Sam meegenomen, dat liedje, naar haar in
dat
de klas.
Dat is te gek zeg. Ja.
En Clean Up heb ik toen, dat is het eerste liedje van mijn eerste plaat. En dat ik ook een Nederlandse versie voor haar gemaakt nog. Daar vond ik nog de tekst van terug. Dat was echt heel slecht.
Maar kijk, weet je, dat je er positief op reageert, dat begrijp ik. Maar dat je daar... Nou, laten we eerlijk zijn, jij noemt nu twee liedjes. Dat zijn gewoon echt hele goede. Dat zijn hele goede liedjes. Als je dan leraar bent en je hoort dat iemand dat geschreven heeft, dat is toch.
Ja, natuurlijk wel echt een demofase dan nog, weet je wel.
Nou ja, maar het is een goed liedje. Daar gaat het toch. Dat proberen ze je daar toch ook te leren. Hoe je goed.
Ja, nou, ik moet heel eerlijk bekennen, dat zal misschien nu beter zijn. Maar toen ik daar net die opleiding was net nieuw. Ik zat voor mij in het derde jaar of derde lichting of zoiets.
Maar had jij dat ook niet nodig? Of had je het wel fijn gevonden?
Nee, wat ik achteraf wel fijn vond was het Engels. Dat was een Engelse lerares. Het was gewoon heel welkom. Want ik heb gewoon mijn middelbare school Engels. Daar heb ik geen goede herinneringen aan. Nee. Dat was drama. Dus ik had eigenlijk nooit echt goede Engelse les gehad. Dus het was heel fijn dat ik dat op de Herman Brood Academie een beetje kreeg. Maar voor des was het meer een last dan dat ik er plezier aan uit kon halen.
Niet zeg maar om nou in die Herman Brood Academie te blijven hangen. Maar wat mij bijvoorbeeld, laten we zeggen, ik zou leraar zijn op de Herman Brood Academie. Wat mij zou treffen dan aan jou, zeker omdat je zo jong was toen, is dat je daar textueel ook iets te melden hebt. Ik heb het nu bijvoorbeeld over de melodie, die te gek is. Maar het zijn allebei liedjes... waarin volgens mij vrij volwassen problematiek wordt... daar zou ik als leraar wordt aangezeten. Nou, daar zou ik als leraar wel op aanslaan.
Ja, nou kijk, bij Eefje die is denk ik 4 jaar ouder dan ik. Dus het was meer twee generatiegenoten... die een liedje zaten te schrijven of aan een liedje zaten te werken. Dus nee, ik heb dat nooit zo, nooit dat zo ervaren, helaas.
Hey, vertel eens Sam, hoe is dat ontstaan? Waar gaat het helemaal vanaf het begin? Hoe ben je daaraan begonnen?
Dat komt door een liedje van Kevin Kinney.
Ja.
Dat was een liedje dat heet Sun Tangled Angel Revival. Er zat een outro in. Een E-mineur. Een hele mooie, spannend geluid. En vanuit daar ben ik ooit dat liedje Sam gaan schrijven. Ik moest liedjes gaan schrijven, want dat deed ik niet.
Kan je eens laten horen?
Wat?
Dat E-mineur. Want ik heb daar geen...
ik kan bijvoorbeeld de outro wel even opzetten.
Ja.
Van Kevin. Kan ik wel even laten horen. Of weet ik het speel? Bedoel je dat?
Nou ja, eigenlijk liever wel, ja. Kan dat of niet? Er staat een gitaar in.
Pak een akoestische gitaar en ik speel het voor
je. Ik pak hem even.
En een plektrum heb ik misschien ook wel nodig.
Dat heb ik ook.
Ja, nou, gitaartje. Ik zal eerst even spelen. Nee, zal ik je laten horen wat outro was?
Ja.
Kijk, dat is dit. Ik heb het dan tussen. Gewoon dit geluid.
Dit hè?
Ja. Nou, ik heb er nu. Dit is dan even anders. Dit is hetzelfde akkoord, alleen dan zonder. hij doet dan, dit is dan Sam begint. Says even on a midnight train. Nou, dat is zo simpel als een outrootje van dat liedje. Dat heeft mij toch wel, daar begon Sam mee. En Kevin Kinney was, ik was 18, ik was groot fan van die man nog steeds. Ja. En hij was ook de enige songwriter die ik, waar ik van wist, van die schrijft zijn liedjes. En ik had er überhaupt nooit over nagedacht, weet je wel. Ik luisterde altijd naar Bob Dylan of naar Neil Young. Ja. Maar echt liedjes schrijven, was, ja, dat was Kevin Kinney opeens. Het grote inspiratie, clean-up ook hoor, al die nummers.
Waarom dacht je dat bij hem? En niet bij Bob Dylan bijvoorbeeld.
Nou, ik weet niet waarom. Dat vanzelfsprekendheid of zo. Omdat het vanaf mijn jeugd altijd thuis opstond of zoiets. En nu moest ik liedjes gaan schrijven. En ik had Kevin leren kennen. En dan heb je een band met iemand echt.
Ja.
Zo, ik denk zoiets. En dat outro, nou, daar begon Sam voor mij mee. En,
maar dan heb je het... Oké, dat snap ik.
En nu combineer ik het regelmatig live.
Ja, want ik zit nu naar jou. We zitten 1,5 meter van elkaar. Je zit aan de andere kant van de tafel. En het is heel grappig. Jij speelt nu dat akkoord.
Ja.
En dan eigenlijk gewoon. En dan doe je er zo eventjes zingen. Maar het gaat natuurlijk om die. Het is een mooi akkoord.
Nee, uiteindelijk.
Maar het gaat. Maar het begint, hoe kom je erop om te zeggen. Sam's. Weet je wat? Nee, die zin is heel goed.
Die tekst en zo. Die,
hoe ging dat dan?
Die tekst van Sam. Dat is. Dat ging over een. Hele goede vriend van mij.
Ja.
Die ook muzikant is. En. Ik vanaf mijn 15e tot mijn 18e, en mijn 18e schreef ik dat liedje, speelde ik heel veel in West-Friesland in een bandje, Be Right Back heette dat. En een wat oudere man, ik ga niet zijn echte naam noemen, vind ik een beetje, maar nee, ook drie letters, Sam, noemen we hem wel even gewoon voor nu.
Ja,
ja, die inspireerde mij tot het maken van die tekst, want die leefde heel erg ruig. En die was echt heel vaak gewoon aan suipen en feesten en echt het rock'n'roll leven eigenlijk. Wat op zich heel mooi was, omdat dat is een beetje iets wat niet meer bestond bijna, ja. Weet je wel. Maar hij deed dat gewoon nog volop. En ik dacht, Sam's Leaving Town, gewoon de hele tekst over hem. Ja, dat, ik vond het wel een mooie zin of zo. Dat paste wel bij hem.
Maar nog heel even terug.
Ja.
Ik wil het nog preciezer.
Ja, even, kom maar op.
Ik wil het nog preciezer. Want we hebben het nu... Kijk, hoe oud was jij toen?
Ja, 17 of 18.
Ja. En dan schrijf je dus, op die leeftijd, schrijf je een liedje, wat ook volgens mij door heel veel mensen wordt herkend, over onderweg zijn, over, het is best wel een heavy tekst eigenlijk, ja, vind ik, voor een 17-jarige.
Die tekst is sowieso heftig, vind ik wel. En helemaal grappig, omdat heel veel kinderen het meezingen. Dat is een soort favoriet voor kinderen. En inderdaad, het is een vrije.
Maar zat jij in die mood, zat jij ook in zo'n... Hoe werkt dat dan, vraag ik me steeds af. Van, zat jij in zo'n milieu? Was het heel gewoon dat je dat soort dingen met elkaar... Sprak jij ook met je vrienden over dit soort dingen? Of kwam dat gewoon echt op je kamertje met je gitaar?
Ja, ik kwam op mijn kamertje met mijn gitaar.
Ja.
Dat is dus niet iets wat ik lekker aan het delen was met iedereen. Kijk, dat Sam, dat...
Maar leg uit.
Ik keek op naar die jongen,
ja.
Heel erg. Weet je, hij is een hele goede drummer, een goede muzikant. Ja. Maar tegelijkertijd vond ik het ook een beetje treurig, toen al. En niet per se hem als persoon, want het is deze vriend van me, een gouden gast. Maar ik vond hem wel af en toe, ja, ik zag wel een soort ellende in die kerel. Weet je, hij is 20 jaar ouder, 15 jaar tot 20 jaar ouder dan ik ben. En ja, dat was gewoon heftig om hem te zien af en toe. Vooral als hij dan drank op had. En het was best wel, dat vond ik schrikken als 17-jarige of 18-jarige.
Vind je dat je dat in al je platen bent blijven doen, om observeren?
Nou, ik doe dat wel regelmatig, ja. Ja, zeker. Ik pak vaak vrienden erbij of kennissen. Dat vind ik wel een fijne bron, ja. En het schrijft ook wel van me af soms, schrijft lekker weg. En er gebeurt genoeg om me heen, weet je wel.
En het proces, het schrijfproces, was dat veel schrappen en
ja,
en
nee, ik ben enorm van het knutselen.
Ja?
Ja, ik begin ook vaak fonetisch. Kijk, zo'n Sam's Leaving Town is denk ik begon ook gewoon... weet je wel, dan ga je zoeken naar... goed, kijk, het begint wel bij 9 van de 10 keer mijn liedjes beginnen bij een refrein of bij een zinnetje. En vanuit daar ga ik eens nadenken van, nou, wat probeer ik eigenlijk mee te zeggen? En dan komen er onderwerpen, zoals bijvoorbeeld, nou, wat ik net vertel, naar boven. Weet je wel? Dan komen er onderwerpen. Maar het begint 9 van 10 keer toch het refreintje of zo, of iets catchy's. Dat, dat begint toch bij een demo maken en dan gewoon fonetisch meezingen. En dan, wat zing ik hier eigenlijk? Oh, dat is echt best wel mooi.
Ja.
In het onderbewuste zing je dan toch vaak een zinnetje wat dan wel raakt of zo. En dat schrijf je dan op. En dan eigenlijk een soort ballonnetje. Hm. Omcirkel je het. En dan ga je vanuit daar gewoon kijken van, ja. Ik schrijf best wel raar teksten waarop het niet zoals Bob Dylan schrijft. Die heeft een A4'tje en die tikt het zo in één keer weg.
Ja, die zit gewoon.
Of John Prine, die is een typemachine die zo in één keer een knallen van een tekst eruit werd. Dat lukt me absoluut niet. Ik vind mezelf nog steeds geen singer-songwriter. Ik vind mezelf echt een muzikant. Ik vind het wel heel leuk om te schrijven, maar ik vind het nog steeds heel moeilijk ook. Ik ben heel lang met teksten bezig. Dan ben ik met een worsteling.
Maar dan, als jij dat dan niet vindt, dan definieer jij een singer-songwriter als iemand die het gewoon aankomt waaien.
Nee, zo doe ik het ook. Nee, dat heb je gelijk. Maar ik heb een soort romantisch beeld als mensen zingen dat met een typewriter en dan lekker zitten. Maar als je mijn notities ziet nu van mijn telefoon, is het helemaal vol met.
Ik vind dit vrij romantisch wat je net vertelt.
Dat is
wel ongeveer van hoe dat wat ik wel mooi vind, van dat je naar die zinnetjes zit te zoeken en eerst een beetje zit te neurien en zo.
Ja, of gewoon ook, maar niet meteen, niet altijd het onderwerp direct duidelijk ook. Soms duurt het eventjes voordat het landt. Weet je, dan leg ik het weg en dan van ja, wat wil ik je eigenlijk zeggen? Geen idee. En dan is dat niet boeiend meer voor mij. Dus dan schuif ik het weg. En dan kan het wel zo zijn van, oh, misschien is dit wel heel mooi om hierover te zingen. En dan breng ik het weer terug en dan heb ik ook een mooi onderwerp. Want ik zoek altijd wel, er moet wel iets. Er moet wel een onderwerp aan vastzitten.
Heb je ook wel eens dat je pas 5 jaar later begrijpt waar een liedje over gaat? Dat je denkt van jeetje, ik dacht dat het over verhuizen ging, maar het gaat over iets heel anders.
Nou, nee, niet echt dat eigenlijk. Niet? Nee, nou, ik heb dat nu een beetje met, nee. Niet echt. Nee.
Okay.
Maar het zou zomaar kunnen, ik heb niet al mijn liedjes paraat nu. Ik kan niet even nu. Misschien als ik nu door Malikis heen zou gaan, dan zou ik misschien wel kunnen zeggen van oh. Weet je wel, maar dat nee.
Years. Dat is echt mijn dierbaar.
Het is een liedje van mijn tweede album.
Ja.
En mijn eerste plaat, die nam ik toen op met een Excelsior All-Star band. Ja. Ik zat bij het platenlabel Excelsior en de geweldige Johan, Daryl en alles. Ze zaten er allemaal op en ik was een groot fan van al die bands als puber. Vooral Johan, dat is ook Horen Strots. En ik mocht toen de drummer van Johan, Jeroen Klein, drumde op mijn eerste plaat mee. En Anne Soldaat van Daryl en deed mee. Maar toen gingen we live spelen en in Horen, waar ik vandaan kom, ja, daar had je gewoon heel veel goede muzikanten. En Kees Schaper, mijn drummer, die was ik mee opgegroeid. Die drumde niet op dat eerste album. Maar vlak daarna heb ik hem al gevraagd van, drum je mee?
Ja,
ga je mee met dit avontuur?
Mooi.
En zo gebeurde ook met een barman. En een barman in een café Swaf in Horen. Jeroen heette die, Jeroen Overman. En Jeroen, die was gewoon barman. Die was een hartstikke goede muzikant. Maar dat als hobby, weet je wel. Gewoon lekker in beentjes aankloten. Hm. En nou, ik had hem ook gevraagd voor na die eerste plaat van ga je mee? En daar gaat Jeers over Jeroen. Dat hij eigenlijk jarenlang een beetje heeft aanlopen te sukkelen, aanlopen te kutten. En met mij dat avontuur is aangegaan. En we eindigen op Pinkpop met z'n drieën. Ik zit even als de drie musketeers in dit geval uit Horen. Weet je wel, ja. Kees en Jeroen en ik. En ja, You've Been Sleeping All These Years, zing ik. Het is een beetje, soms is het een beetje dik, vet, hoe noem je dat, een beetje heftiger gemaakt dan het eigenlijk is, maar qua belading. Maar het is wel wat het is. Jeroen lag echt een beetje te slapen. Hij had een groot talent en het is een fantastisch, echt ontzettend een goede muzikant. Ook een songwriter zelfs. Hij heeft ook het songfestival lied van Douwe Bob meegeschreven uiteindelijk. Dus er zit heel veel in, hij had heel veel in zijn mars. En dat vind ik wel, ik vind dat nog steeds, als ik het speel, het liedje Years, denk ik vaak even aan Jeroen ook.
Maar jij hebt hem het setje gegeven ook toen?
Destijds heb ik samen met Duif, moet ik wel zeggen, weet je wel, die heeft zeker daarmee, want die zei je moet de jongens uit Horen erbij halen. Want ik had zoiets van, ik heb het eens achter me gelaten destijds, dacht ik eerst. Maar hij zei, nee, het is juist goed om met je vrienden dat te doen. En ze zijn zulke goede muzikanten. Oké, je hebt gelijk ook. Toen heb ik eerst Kees gebeld. Nee, die vond het natuurlijk fantastisch. En een paar weken later Jeroen ook. En toen zijn we dat avontuur aangegaan. Dus elke keer als ik dat tweede album luister, nou vooral het liedje Years, doet mij dat heel erg denken aan dat jongensboek wat we zijn begonnen toen met z'n drieën. En die nog steeds niet afgelopen is.
Oh, mooi. Ja. Ik moet toch even neem een heel klein beetje plek in nu. Even, zeg maar, aan de luisteraars een verhaal vertellen wat mij wel erg wel erg hard bij mij binnenkwam. Ik stond met jou toen in... wij traden samen op in een heel klein theatertje in Amsterdam. De
Rode Bioscoop.
De Rode Bioscoop. Fantastisch theatertje. Heel klein. En wat gaan daarin? 45, 50 mensen of zo. Ja, daar zit het wel vol. En toen gebeurde er dus het volgende. Wij speelden tijdens de voorronde van het Songfestival.
Ja.
Wij speelden dus Douwe Bob moest zich kwalificeren. En jouw ouders waren die avond. Er waren allemaal vrienden. Het was een ongelooflijke intieme bijeenkomst. Wij hadden gespeeld de eerste set. En we lopen naar de kleedkamer. We zetten de televisie aan. En jij zit dus te kijken naar die jongen, naar die gozer die jij achter die bar vandaan hebt getrokken.
Ja.
Wij keken gewoon naar Jeroen. Die voor 60, 70 miljoen mensen een liedje, ook een liedje wat hij mee heeft geschreven. Ja. Maar ik vond het toen een bijzondere situatie. En laat ik uitleggen waarom. Omdat het leek er heel erg op. Maar dat moet je zelf eigenlijk, moet je mij vertellen of dat ook zo is. Het leek alsof jij daar in die kleedkamer op de goede plek was. Ik merkte helemaal niets van, ik had hier wel willen staan. Klopt dat of voelde je toch een kleine steek?
Nee, helemaal niet.
Was zo mooi.
Dit is iets wat ik niet had kunnen doen en niet had willen doen. Het Songfestival, dat zit niet in mij.
Maar het waren dus precies zoals jij praat erover. Er zijn je vrienden, Jeroen Duif zat achter de... En die zag je daar op dat... Op dat podium.
Ja, een enorme Eurovisie-podium.
En dat is de band eigenlijk die je aan Douwe Bob hebt geschonken.
Nou, dat was in het begin heel eventjes. Dat is later veel groter uit. Kijk, in het begin, vlak nadat hij het beste singer-songwriter had gewonnen, was inderdaad vier van de vijf. Nee, alleen Anne niet. Ja. Maar al vrij snel kwam Kees terug, na een week of drie al. Die kwam er toen achter dat Douwe Bob en Kees toch niet samen met één deur konden. Dus. En dat was ook een heel... Nou ja, goed, van alles. En dus Kees en Arne waren weer terug in het Timkamp. Zoiets. Ja. Maar uiteindelijk, ja, Jeroen en... kijk, Jeroen en Duif, die tot en met een maand of drie geleden zaten zij bij Douwe. En dat was prima. Kijk, Jeroen en ik hebben ook van alles meegemaakt, ook privé. Ook minder leuke dingen. We hebben een flinke ruzie gehad en... Dat was een van de redenen ook wel dat hij niet meer met mij verder ging. Uitgelukkig is het allemaal helemaal goed gekomen en zijn we goed bevriend geraakt nu. Maar we hebben wel een tik gekregen en dat geldt ook met Duif, weet je wel. Dat was mijn manager, dat was alles. En die ging naar Douwe. Dus het was gewoon helemaal kut ook aan de andere kant. Maar het is allemaal weer, weet je wat, tijd heelt gelukkig.
Heb jij nog wel eens met hem gesproken, Duif, waarom hij die beslissing nam?
Nou, destijds wel en ik snap het.
Wat was dat?
Nou, ik denk dat hij gewoon een beetje verveeld was geraakt bij mij. Dat we hadden twee platen gemaakt. En,
ja, succes.
En het cirkelt, het was klaar voor hem. Hij wilde verder, denk ik. Ik denk dat hij meer wilde. En dat hij het gevoel dat alles erin zat, wat bij mij in zat, dat het eruit was gehaald door hem. Nou, misschien is het qua succes, is dat ook wel zo, weet je. Ik heb nooit meer succes gehad daarna, qua grootte in ieder geval van mijn carrière. Dus ik vind wat ik heb succes, omdat ik het al 12 jaar volhoud nu, of meer dan 10 jaar in ieder geval. Dat vind ik meer succes dan dat je even één keer...
Ik wil net vragen, waar voel je je nu prettig bij, de fase waar je nu in zit?
Nee, in deze fase 100.000%.
Ja?
Tuurlijk, ja. Maar het was wel leuk om mee te maken.
Ja, natuurlijk.
Ik heb wel heel veel lol gehad. Lowlands, Pinkpop, weet je wel. Dat was fantastisch. Maar weet je, toen dat Songfestival was, dan kon ik er eigenlijk alleen maar voor hun van genieten, toch wel.
Ja.
En achteraf vind ik dat leuk aan het liedje Years. Dat het klopt of zo nu. Weet je wel, hij heeft echt zijn vleugels. Ja. Bedoel, het is echt gewoon... een mooie carrière heeft Jeroen. En ik wil niet mezelf de borst kloppen daar. Maar het is wel gewoon fijn dat ik hem samen met Duif toen heb meegetrokken.
Ik wil nu die demo's geluisteren. Want...
Ja, het is een podcast. Dus het is erg lastig voor ons. Je kan demo's laten horen straks. Ja. Dat ga ik ook doen. Maar ik adviseer de luisteraars, mocht ze het even willen horen, ik ga even naar Spotify en zoek Years op voor mij. Kijk, wat ik heel tof vind aan het liedje ook, zijn de arrangementen.
Ja.
Die strijkers en zo. Het verstrekt heel erg de tekst. Meer dan andere liedjes, vind ik. Het geeft me ook een positief gevoel, weet je wel.
Dus was dat jouw idee, die strijkers?
Denk het wel. Ik heb het niet gearrangeerd. Dat heb ik niet gedaan, maar ik wil wel strijkers op dit liedje hebben, zeker weten.
Ja.
Duif heeft het wel geproduceerd, dit hele album.
Ja.
Maar ik ben groot fan van strijkers. Dat zal altijd, ja.
En schreven jullie dit samen?
Ja,
Years?
Zeker.
Oké, okay, even helemaal vanaf het begin. Hoe ging dat? Zit je dan met een... Zit hij achter de piano? Of, ja, nee, hoe gaat dat muzikaal?
Ja, nou dat. Het was heel leuk. Hij heeft een huisje in Friesland, in the middle of nowhere. Echt in the middle of nowhere.
Mm-hmm.
En daar gingen we dan vaak naartoe om te schrijven. Weekenden. Dan gingen we 3-4 dagen en we hadden een bedstee. Ik sliep in een bedstee en... Hij had dan een woelitzer bij zijn, ik gitaar, en dan gingen we gewoon zitten. En lekker koken en eten. Het was heel idyllisch allemaal. Enorme tuinen bij.
Goed,
en dit liedje, dat is daar ontstaan. En ik heb deze demo's ook helemaal niet gehoord, Nico. Voor mij was het ook wel leuk om het even op te zoeken.
Ja, leuk, man.
Je vroeg mij van, kun je eens kijken of we nog wat oude... Kijk, wat ik bijvoorbeeld niet trek aan dit, wat ik nu ga luisteren straks, is mijn accent. Dat is wel iets beter geworden. Maar goed, dat is even wat het is. Ik was 19 of zo, weet je wel. En ik was nog heel erg lerende, maar... Wat ik wel heel leuk aan vind, gaan ze een stukje laten horen, zijn de vogeltjes die hoort fluiten, is dus
ja,
daar.
Ja, oh goed zeg.
Het was echt in die tuin, weet je, het was fucking mooi weer en we hadden dit gemaakt. En een uur later ging, dit was dan de eerste demo.
Wacht nog heel even voordat je het gaat laten horen. Ja. Je zegt, we hadden toen gemaakt, van, dus werden er zinnetjes uitgewisseld of is de tekst helemaal van jou en is de muziek?
Nee, echt samen.
Echt samen?
Echt samen. Dit.
Zoeken naar woorden. En zo. En hij wist ook natuurlijk dat het over...
zeker.
Hij wist dat het over Jeroen ging.
Zeker, ja. Ik denk dat hij ook wel... wat ik net zeg, weet je wat? Ook Duifse verdiensten dat Jeroen...
Ja.
Was echt ons initiatief om hem erbij te betrekken. Dus ja, we hadden ook allebei hetzelfde verhaal om op te schrijven. Dat is natuurlijk heel fijn.
En had je dan, voordat je dan dit nummer op ging nemen... sloeg Duif er ook wel meteen op aan dat hij dacht van... Oké, dit is... Je speelde die akkoordjes of zo.
We hadden een hele goede chemie samen met schrijven. En dat is ook, dat,
jullie hebben echt mooie dingen gemaakt samen.
Ja, dat is ook, vind ik ook. En ik ben er ook nog steeds trots op. Ik kan niet alles van me vroeger luisteren, maar het ligt helemaal niet aan de liedjes. Het ligt puur aan hoe ik zelf klonk. Ja, ik hoor gewoon mezelf als 19-jarige of 18-jarige terug op die eerste twee platen. Dat vind ik was confronterend. Maar nee, we hebben hele mooie dingen gemaakt. En het is ook wel jammer dat het eigenlijk jarenlang niet... We hebben nu denk ik al 5 jaar geen liedje samen geschreven. Maar goed, komt misschien wel weer.
Wat is dat verschil, toch nog heel even kort? Wat is het verschil dat tussen het klinken als een 17-jarige en hoe je nu klinkt dan?
Nou, alleen maar mijn stem. Ik was veel ik ben beter gaan zingen door de jaren heen, maar vooral mijn Engels is veel beter geworden.
Heeft het ook een heel klein beetje met geloofwaardigheid te maken? Dat je als 30-jarige makkelijker een heavy tekst zingt dan 17-jarige?
Daar had ik nooit zoveel problemen mee. Want het waren wel allemaal teksten, daar heb ik natuurlijk met Duif destijds ook best wel vaak over gehad, waren wel allemaal teksten die in mijn leven gebeurden of wat zich afspeelde. En ik vind ook als je net na de puberteit, je vergroot heel veel onderwerpen ook uit in je hoofd. Dus het is helemaal niet raar om grote beladen dingen te zingen als je het zelf zo voelt. Dan ja, ik heb het nooit, dat heb ik nooit, daar heb ik nooit moeite mee gehad.
Oké. Okay. Nou, laat een stukje luisteren. Ja. What about this friend of yours? Is he any good? Does he fit in? He's the sweetest guy in great company.
Niet te doen.
Ja, je mond houden. Has he got jobs to make it? He's pretty good and his shirt does look the part. Loner boy, you've been sleeping all these years. Goh man, ik kan er bijna niet aan luisteren, weet je dat? Dat is toch echt heel raar hoor.
Ja, maar weet je wat het is? Het komt puur door het Engels, hoe ik dingen uitspreek. Ja, goed, maakt niet uit.
Tegelijkertijd is het heel ontroerend dat jullie in zo'n tuin met vogeltjes om je heen, dat je deze heavy teksten toch... Ik zie bijvoorbeeld echt een dingetje, wat ik zei, nee, laat ik het gewoon vragen, we zitten er toch tegenover elkaar. Dat loner boy, dat is dus gewoon, ik ken dat. Heb je dat gehoord ergens of zo? Want dat is wel...
Misschien is het wel een nieuw woord, ik weet het niet.
Ik heb dus jaren gedacht dat het lonely boy was.
Het loner boy.
Ja.
Zo heette hij zelfs al een tijdje. Hij heeft 3 titels gehad, het liedje. You Are On Board Now, Loner Boy. En uiteindelijk is het toch de mooiste Years geworden.
Ja.
Ja, ik weet het niet eigenlijk. Dat is gewoon, ja.
Het is toch, dat blijft ook wel bijzonder. Hè? Veel mensen hebben dat. Dat ze Maar voor zangers vind ik het eigenlijk wel gek, merk ik nu, dat jij hier slecht naar kunt luisteren. Want dit is toch gewoon.
Nou, maar het komt gewoon.
Je was zo jong, man.
Ja, dat klopt. En ja, ik heb de lat nogal hoog gelegd voor mezelf, denk ik nu.
Ja.
Ja, dus. Maar Duif zei laatst, ik vroeg van, heb jij die demo's nog? En die had heeft hij naar me toegestuurd. Toen zei hij van, ik heb zoveel oude, van al ons oude werk heb ik allemaal demo's. Die moeten we uitbrengen. En ik reageerde zo van, ik wil het even horen, weet je wel. Of uitbrengen, ja, misschien is het wel leuk. Want ik ben nu met die Lost and Found, ik ben allemaal dingen, ik ben van alles aan het uitbrengen. Maar het is allemaal nieuw werk relatief. Ja. Van, nou, maar ik... En toen ging ik het even luisteren. Van, nou, dit wil ik echt niet dat mensen dit horen eigenlijk. Ja, het is iets intiems ook. Ik vind sowieso demo's wel vrij intiem. Weet je wel?
Ja, maar het is, ik denk dan toch... Ook, ik praat nu eventjes dan als jouw publiek. Ik vind dat je af en toe ook het publiek het moet gunnen. Als mensen erg van jou houden, moet je ze ook gunnen om je... dan moet je even je overheen zetten. Het gaat niet om jou. Het gaat gewoon, wij horen dan hoe jij toen was.
Zou ik nog een klein stukje aanzetten?
Ja, doe maar. Now you are on board. Setting sail, you woke up, but still it's like a dream. You see the sudden change of pace. De tekst is ook net iets anders gezongen, hè?
Ja. Speed these days, screwing around
like never before. Ik weet nog wel de inspiratie ook nog wel voor dit liedje, waar ik zat heel erg in Big Star en zo, van die powerpop dingetjes.
Ja, ja.
Melodieuze muziek, weet je wel, Beatlesque. Dat was dan heel erg wat wij allebei ook helemaal te gek vonden. En The Last, There She Goes, ken je dat nummer nog?
Ja, man.
Fantastisch, zo beste, goed liedje.
Beste popliedje eigenlijk,
ja, echt
ooit geschreven.
Krankzinnig goed. En wij waren toen heel op die tweede plaats, hadden we heel erg in die hoek te zoeken ook, naar melodielijnen. En,
weet je wat ik zo gedurfd vind in dat liedje? En dat doe jij wel meer. En ik zag je vorige week tijdens een livestream, deed je het ook een paar keer, dat jij gewoon ongegeneerd la 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 zingt.
Ja.
Vind ik echt heel bijzonder. En het stoort mij nooit.
Grappig, ja.
Dus dat is best wel spannend. Ik moet je voorstellen, dat is best wel een spannende beslissing. Dat je gewoon een heel couplet la 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 la.
Het is een soort solo. Het is een soort solo. Ik heb zelfs een liedje dat op mijn eerste album was. Na 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 na. Het is helemaal na na na. Maar dat heb ik een beetje Harry Nilsson.
Oh ja?
Ja, die doet dat heel vaak op met zijn liedjes. Pa, 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 pa. Die deed heel vaak melodieën. La, 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 pa, pa, pa. En dat soort...
Ja,
ik vind dat altijd wel mooi.
Ik vind het ook heel mooi.
Maar ik vind het comfortabeler bijna soms dan zingen.
Ja, nee, maar het is heel gedurfd. Het is, weet je wat, het kan ook klinken alsof je het gewoon even niet weet.
Ja.
Ja, maar
je moet het met...
Hey, en dat eindstuk, hè, waar we nu langs... Want jij zingt dan inderdaad een paar keer...
Ik weet niet
of
we de eerste demo al doen. Even kijken.
Oh, nou, dat vind ik dan juist wel mooi om te horen hoe je dat...
Dit is de solo dan. Ik moet even een stukje terugspoelen.
Oké. Okay.
Dit is de solo dan. Die dan de la la la. De...
La.
Ja.
Ja, mooi.
Misschien was het er nog wel niet hoor. De eerste demo. The Rise and Shine. Dat zou zomaar kunnen.
Nou, laten we even. Dat is juist spannend.
Was er nog niet.
Wanneer is dat, kan je dat herinneren? Wanneer dat erbij gekomen is?
Nou, het was er nog niet. Ik heb nog een demo bij me namelijk. Ga ik kijken of die daar wel op. Want dit is de eerste keer dat we met de band gingen repeteren. Nou, ik weet het niet. Ik denk dat we dat outro... Misschien is het wel heel laat in de studio pas of zo.
Want dat is het.
Gekomen.
Dat is het. Dat is voor mij. Daarom zit ik nu... Gewoon weer met kippenvel. Want wat het voor mij zo'n bijzonder liedje maakt... Dus niet eens voor mij persoonlijk... Maar wat het zo bijzonder maakt... Is dat het een hele aardse tekst is.
Mm-hmm.
Zeker als je nu weet over wie het gaat en waar het over gaat. En dan, dus je zit in dat liedje en op een gegeven moment heb je van... Ik denk altijd, de eerste keer dat ik het luisterde, live, dacht ik van... Hey, hij stopt.
Ja.
Hij stopt, het liedje is klaar.
Ja.
En dat, er zit er gewoon echt een enorme snede in dat liedje.
Ja.
En dan komt er opeens gewoon bijna... En dat was vooral toen ik jou live zag met je band, met Anne en ja. zo. Nou, toen hoorde ik het voor het eerst, hoorde ik het live met de band... Nou, het ging gewoon achterover. Dat is gewoon, bijbelse proporties. Nee, maar dat is gewoon, het is zo uplifting. Er wordt er gewoon bijna 3-4 minuten steeds hoger wordt er gezongen. Rise and shine.
Ja, maar nou, je merkte wel in deze demo wat ik probeer op te bouwen. Maar het beste van het liedje ontbrak nog.
Ja, maar snap je wat ik bedoel? Zeg maar, ja, ja. Het is het, en dat maakt het, waar we het eigenlijk net over hadden, dat maakt het voor mij, ik snap gewoon zeg maar waarom je het geschreven hebt. Maar het is voor mij, laat ik het gewoon zeggen, het is voor mij een soort universeel lied. Zeker in deze tijden ook gewoon over schouders eronder en wat je ook gebeurt. Huppakee.
Ja, dat probeer je natuurlijk als songwriter wel, of tenminste als tekst. Als je tekst schrijft, probeer ik altijd wel te zorgen dat het niet... Ik ga niet Jeroen en zijn naam erin zetten of zo. Je probeert natuurlijk altijd voor dat mensen hun eigen interpretatie kunnen geven. Dat is natuurlijk altijd belangrijk.
Maar het is gewoon, het is niet eens alleen een interpretatie van dit. Kijk, jij. Toen ik nou ja, ik zag jou dit doen in Vredenburg. Dat kan ik me herinneren. Het gekke is natuurlijk dat jij als muzikant nooit tussen de mensen staat als je naar je eigen muziek staat te luisteren. Dat is sensationeel. Dat is dus bij dit liedje is dat gewoon echt bijzonder. Het klinkt een beetje truttig. Maar je ziet dus gewoon, dit, zeg maar, dit is het liedje dat mensen elkaars hand vastpakken.
Ja, het zou kunnen. Ja, ik zie dat niet.
Nee, het is echt zo.
Ja, het is mooi. Mooi dat dat gebeurt.
Ja.
Nee, ik ben ook super trots erop. En ik vind ook leuk dat dit een van jouw favoriete liedjes is. Want ik had hem zelf nooit uitgekozen.
Ja, vooral daarom, weet je wat. Het is, heeft ook wel een soort persoonlijkheid. Maar iedereen kan iets met dit liedje, weet je. Of je ouders zijn overleden, weet ik.
Er zit ook zeker een soort optimisme...
Ja.
Op het einde in. En ik vind de Rise and Shine ook heel mooi. Ik snap alleen niet dat hij hierin zit. Dat is de eerste demo.
Nou ja, nee, het is uiteindelijk toch nog goed gekomen.
Uiteindelijk is het toch nog goed gekomen. Ja. Maar ik denk dat ook wel zo'n liedje, dat het groeit ook. Dan ga je met de band, ga je een keer repeteren. Ja. En dan zie je gewoon de oefenruimte te oefenen en te kloten. Kun ik zo een stukje van laten horen.
Wat is de invloed van Anne dan?
Dat is nieuwsgierig. Qua opbouw en qua Anne Soldaat, weet je wel, qua opbouw. Van zo'n liedje. Hij denkt echt zeker mee met arrangement en zijn gitaarpartijen. Hij zit echt... Die man is natuurlijk hartstikke met zijn gitaarpartijen in het stoeien geweest met dit liedje ook. Als je de definitieve opname hoort. Zijn geweldige gitaarpartijen.
Heb je daar invloed op?
Dat wil ik niet.
Ja, dat is nog wel, dus het is dus niet zo dat jij zegt, daar hoor ik...
Nee, kijk, ik heb één keer geprobeerd met Duif samen. Wij proberen Anne een solo aan te praten. Van Anne, dit moet het zijn.
Nooit doen.
Dat moet je niet doen, want hij luistert, hij wil het helemaal niet. Hij wil gewoon zelf iets bedenken. En je vraagt ook niet een gitarist aan een soldaat om vervolgens dan jouw solicus die je zelf hebt bedacht in te gaan spelen. Dan moet je gewoon een conservatorium gitarist vragen die perfect kan spelen, maar niet echt veel niet veel creativiteit heeft om zelf iets te bedenken. Ja. Maar Anne vraag je natuurlijk wel om zijn sound en zijn sausje. En die voegt wel echt iets toe aan zo'n liedje.
Maar jij hebt het nu in solo, begrijp ik. Maar er zit... Anne speelt ook hele...
Nee, dat hele
liedje. Die is all over the place natuurlijk.
Ja, dat hele liedje, dat bouwt op een bepaalde manier. Ja. En daar heeft Anne een hele grote, belangrijke rol in.
Ook in Sam, weet je, dat ik heb zitten zien.
Hij maakt dat liedje. Kijk, dat is tot... ik heb 4 platen. Elke solo plaat die ik heb gemaakt, speelt Anne gitaar op. Behalve die met de Bluegrass Boogeyman, de laatste. En de Misery Stars ook niet, maar dat is niet Tim Knol. Want kijk, als ik popliedjes schrijf... zoals dit, ik vind het popliedjes. Ik ben nu met een nieuwe plaat bezig. Wordt veel meer folky, een beetje meer country. En dat ga ik dan zelf doen. Maar zodra ik weer een popliedje schrijf, dan bel ik Anne. Van, doe je weer mee? Want
verrast hij je dan vaak?
Ja, altijd. Die komt altijd met arrangementen, met bepaalde ingevingen. Dat je denkt van, hoe kan je zoiets bedenken? Ja, iedere keer weer. En vooral die 4e plaat, Cut the Wire. Weet je wel?
Ja, ja,
die,
ja.
Die heb ik echt met hem samen gemaakt. En daar heb ik hele leuke demo's van. Maar dat laat je wel een keer privé horen. En dan hoor je echt de invloed van Arne Soldaat op mijn liedjes. Dan kan ik de demo ook laten horen die ik dan zelf heb gemaakt. En daarna de demo samen met Arne. Eigenlijk werd Arne een beetje de nieuwe duif bij dit album. Ja. Ik zoek altijd wel een mensen met wie ik dan het kan afmaken.
Wat vindt Anne bij jou?
Dan moet je aan hem vragen, dat weet ik niet.
Nee, heb je daar echt geen idee bij?
Nee, ik denk dat... Ik weet wel dat Anne...
Het is bijzonder, het wordt een heleboel... Het wordt namelijk, dat zal je ook meer hebben gehoord... Het wordt heel veel mensen als uit de mate bijzonder gezien... dat zo'n gelouterde muzikant, eigenlijk een legende... Weet je al, die heeft al een hele carrière met Daryl Ann achter de rug. Beste gitarist van Nederland gekozen. Dat is een grote verdriet volgens mij zelf. En mensen zien het toch als gewoon, die is gitarist bij Tim Knol.
Ja, maar het heeft ook weer een hele nieuwe, heel veel mensen die hem nog niet kenden. Daardoor weer, hij heeft ook een heel nieuw publiek bereikt misschien wel. Ik weet niet of hij daar wat aan heeft zelf op de lange termijn. Geen idee. Maar nee, we zijn gewoon eigenlijk...
Hoe hebben jullie elkaar ontmoet?
Nou, via Duif. Duif speelde toen met hem in de band. Nee, eigenlijk niet via Duif. Ik moet het even goed zeggen. Ferry Rozenboom.
Ja.
Mijn platenbaas. Die wilde mij koppelen aan Anne. Die zei jij moet met Anne gaan schrijven. Maar Anne was toen nog een beetje ons... Nou, die kan vrij in zichzelf gekeerd zijn. En had toen bepaalde periodes heeft hij dat wel eens gehad in het verleden. Wat dat betreft is Anne de ultieme shoegazer. Naar zijn schoenen staren, weet je wel.
En, ja, prachtig.
Dus Anne was niet helemaal klaar voor nog, denk ik, om met mijn liedjes te schrijven. Of me echt te begeleiden. Maar Duif wel. Die zat bij hem in de band destijds. En die zei van, ik wil eens met die Tim praten. En uiteindelijk hadden we wat liedjes gemaakt. En Anne was wel geïnteresseerd toch in die liedjes. En die hoorde die liedjes. En die kon daar wel wat mee. We raakten toen al vrij snel wel bevriend. En we vonden wel een muzikale klik bij elkaar. En we hielden wel van dezelfde dingen. Dus uiteindelijk resulteerde dat toch wel in een leuke samenwerking.
Als ik erover nadacht, dacht ik altijd van... volgens mij wat Anne herkent en moet hebben is gewoon... dat ik vind jullie allebei op een hele goede manier eigenwijs.
Ja, we zijn wel allebei eigenwijs. Dat is wel waar. Ja. Hij eigenwijzer dan ik hoor.
Nou, jij kan er ook wat van.
Wellicht. Ja.
Zo bijvoorbeeld het gedoe met Giel Beelen, dat komt er voor mij helemaal niet uit de lucht vallen. Dat is toch, we moeten het er toch even over hebben.
Kijk,
Tim.
Hoe Anne zijn reactie was geweldig. Die zei, dit zag ik al aankomen.
Ja?
Ja, hij zei ook altijd van tevoren gezegd, ben je niet bang bij Giel? Ik zei, nee joh, die gaat niks bij mij flikken. Nou, toch gewoon, Anne voorzag het al. Anne had het allemaal al door. En ik dacht nog dat Giel dat niet bij mij zou doen.
Toen jij dit, was het meteen voor jou, even uitleggen aan de mensen die het niet hebben gezien. Giel hier liet een, Tim die had zich boos gemaakt over een of andere DJ die een stripper door de studio had laten hollen terwijl iemand stond te performen. Wie was dat ook alweer?
Maan.
Ja, Maan. En die begon te huilen. En, en toen een aantal dagen later speelde Tim, die speelde bij Giel en toen had Giel het fantastische idee om ook een stripper door de studio te laten lopen. En mij verrast het helemaal niet. Het is zo logisch om dan te stoppen. Als je ik denk dat Anne dat in jou ziet. Je bent gewoon je bent niet iemand die daar een beetje dom gaat staan lachen en dan Giel op zijn rug slaat en dan weer naar huis gaat. Is Anne ook niet.
Nee, kijk, wij nemen onszelf dan wat dat betreft ook wel te serieus.
Ja. Ja.
Misschien wel.
Ja.
En, dat klopt. Ja, kijk, je zou het aan Anne moeten vragen. Maar ik weet wel dat hij bijvoorbeeld... de manier waarop ik op een podium sta, vindt hij heel interessant. Want ik ben altijd heel open en ik kan goed praten. En hij is heel introvert. En ik ben tegenovergesteld eigenlijk. En dat versterkt elkaar eigenlijk wel, gek genoeg. En ik denk dat wel eens ook... heeft hij wel eens tegen me gezegd dat hij dat wel heel cool vindt aan mij. Dat ik niet zo introvert ben wat dat betreft.
Ja. Nou, wat ik ook heel spannend vind altijd, als jullie samen op een podium staan, is dat jij neemt het dus voor lief dat Anne de ene keer gewoon briljant kan zijn. Maar Anne is altijd, als hij in een solo duikt, tenminste zo ervaar ik het, het is erop of eronder. Je denkt altijd zo van, het komt altijd. En dat maakt het super spannend natuurlijk.
Ja, dat is,
en dat vind jij als bandleider, vind jij dat goed?
Essentieel dus. Zelfs.
Ja, dat is wel bijzonder. Want je zou ook kunnen voorstellen dat je een gitarist wilt hebben die altijd gewoon precies speelt zoals je het wilt.
Verschrikkelijk.
Ja, maar dat is dus bijzonder.
Ja, ja, ik vind dat spannend. Ja, dat is toch spannend. Kijk, en als Anne in een donkere plekje, periode zit of zo. Dat kan gebeuren. Iedere mens heeft dat wel eens. Ja. Dan merk je dat meteen in zijn gitaarspel.
Je hebt ook net 2 weken op bed gelegen.
Ja, nou ja, ik heb ook niet. Ja, zeker. Ik heb ook niet al even. Deze tijden zijn ook wel rare tijden voor ons allemaal. Ja,
nee, maar dat, zo is het ook.
Want kijk, bij jou is het, pakt het op zich best goed uit. Je bent heel creatief. Je blijft ook creatief nu. Dat vind ik ook wel interessant. Je schrijft heel veel, Nico.
Nee, dat is wel waar. Laten we het niet al te lang over mij hebben. Maar wat mij wel verbaast is altijd als ik in een rotperiode zit. Ik heb ook een keer een scheiding gelegd. Dus zat ik echt in een of andere in een pornoflat. Moet je zo'n flat huren die helemaal gemeubileerd is. En daar hadden ze gewoon moeiteloos, hadden ze daar 8 jaar Tsjechische porno in kunnen opnemen. En dan zat ik gewoon daar zonder mijn kinderen en zonder partner en zo. En toen ben ik later eens terug gaan lezen wat ik daar... Ik heb daar alles, zeg maar, wat ik in die periode heb geschreven. Dat is precies waarom, wat mij, zeg maar, bijvoorbeeld bij de Volkskrant heeft gebracht en dat soort dingen. Ik schreef als een wilde. En het gekke is, ik weet niet of jij dat hebt. Ik neem aan dat jij ook weet van dat je bepaalde liedjes in een slechte periode hebt geschreven. Maar ik zie dat vaak helemaal niet terug in mijn teksten. Nee. Ik heb dan denk ik nee, van, wat is dat, wat een vrolijke Harry.
Ja, dat vind ik apart. Ik hoor het wel terug.
Ja?
Ja. Ik heb nu voor mijn nieuwe liedjes. Ik had een paar weken een totale writersblok. Maar ik heb nu
door corona.
Ja, nou, dat je daar gewoon eerst je gewoon voor zorgen dat je hypotheek kan betalen.
Tuurlijk.
Dat je geen stress hebt om shit. Ik kon echt geen liedje schrijven. Nee, dat lukte me echt niet. En nu gaat het wel weer. Maar ik merk wel dat wat ik nu schrijf wel een beetje op die periode slaat nog. Nou, toch je wel terug. Vind ik ook helemaal niet erg. Ja, je vroeg mij, kom even langs, kunnen we over het liedje Years praten. Dus ik heb daar natuurlijk het een en ander van meegenomen.
Ja, dat is goed, nee. Fijn.
Dus ik heb nog een latere demo, maar ik heb het zelf ook nog niet geluisterd. Even kijken wat het...
Ga je er weer...
Ik ga hem weer halverwege afkappen.
Dat is moeilijk doen.
Nee, dit is in de oefen...
Oh, die is elektrisch, of
dit,
niet?
Ja, dit is in de oefenruimte. De eerste of de tweede keer dat we gingen repeteren. En dat was nog in het oude Volkslandgebouw op de Wiebouwstraat. Ja, dat was een ander soldaatse hokje en daar repeteerden we veel. Nou, dat was dit. Ja. What about this friend of yours? Is he any good that's fitting? He's the sweetest guy in great company. Anne aan de rechterkant. Het is wel een leuke verdeling. Je hoort heel goed stereobeeld hier.
Ja, maar ook omdat je zo snel weer teruggaat naar een...
Compleet.
Ja. Kan je herinneren, hebben jullie daarover gepraat? Van laten we nu al gaan?
Ja, daar hadden we heel veel over. Songstructuur.
Ja, mooi, Anne.
Ja, geweldig. Dit zou geen andere gitarist doen. Dat vind ik het leuke.
Ongelooflijk, dit.
Oh. Foutje.
Komt ie.
hoop het, ik weet het niet.
Nou, ik hoop het ook.
Oh ja.
Het is sneller als op de plaat. Het lijntje. Ding, 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 ding.
Je hoort hem nog zoeken. Dat vind ik ook wel leuk. Het is echt de vroege versie. Ja.
En hier speelt Kees ook op, toch? Hey, Kees ja. Is zo'n ongelooflijk goede zanger ook. Tweede stem.
Ja, pas later. In het begin durft hij dat.
Tijdens niet. Die live versies... Oh man, dat is goed om te horen dit.
Grappig toch?
Ja, dat is ook meer dan grappig. Wat goed zeg.
Ja, ik vind het wel heel grappig. Ik vond het heel leuk om dit. Ik heb het eigenlijk echt al 9 jaar niet gehoord of zo. Dit. En ik vind het wel leuk dat we die hoort om mensen zoeken. Echt.
Ja.
Weet je wel, je hoort Kees moest heel erg nadenken nog wanneer hij weer in mocht komen. En Anne, die brug die dan opeens een toon hoger wordt. Die.
Ja.
Maar je vroeg over die structuur van liedjes.
Ja.
Dat vind ik nog steeds heel belangrijk. Weet je wel, dat het couplet en het refrein, dat het spannend is. Dat het spannend blijft.
Ja. Heb je nog andere voorbeelden? Noem eens een liedje van jou waarin je denkt...
Ik doe dat bij al mijn popplaten, bijna op ieder liedje probeer ik dat te doen eigenlijk.
Dat je gewoon verwacht van nu komt het refrein of zo en dan komt het nog niet of zo. Dat
ik gewoon een beetje speel met de structuur van de klassieke vorm is. Wat ik ook heel mooi vind hoor. Intro, couplet, refrein, couplet.
Ja.
Refrein, brug misschien. Maar het is ook wel eens leuk om gewoon... een half coupletje te doen en dan meteen weer een refrein in te duiken.
Hey, ik heb een lijstje gemaakt. We gaan nu even naar de schoolkrant. De schoolkrant vragen. Nee, dit is jouw tweede plaat, toch? Waar we het nu over hebben.
Ja.
En die jouw eerste plaat, voelde je druk toen je deze ging maken? Want
de tweede heel erg.
Want ik las bijvoorbeeld een recensie in Oor. Van de eerste plaat.
Mm-hmm.
Werd je toch nog een beetje weggezet als iemand die Graham Parsons of zo bijvoorbeeld nadoet en zo. Dus ik dacht meteen van, oh, dat zal die wel gevoeld hebben. In die, hoe ging dat toen?
Nou, dat was natuurlijk het mooiste compliment wat je kon krijgen.
Nou, dat wel.
Ja. Maar dat vond ik zelf namelijk helemaal niet. Ik vond niet dat ik een Americana-plaat had gemaakt. Bij die eerste plaat al. Dat was wel meer voor mij. Het is echt een popalbum. Ook als je de liedjes nu terug hoort.
Ja, dat is zo.
Er zit één liedje of twee liedjes met pedal steel en vrij traditioneel in. Maar verder zijn het gewoon popliedjes. Meer Beatlesque dan
eigenlijk heb je er niks van aangetrokken.
Nou, niet van de recensies, maar wel van het succes. Wat de eerste plaat, want het was krankzinnig, weet je wel. We hebben hij is goud geworden. Ik heb van jou nog die gouden plaat gekregen. 25.000 van
verkocht. Nee, ik wist niet eens wat ik gaf. Ik dacht dat het voor je laatste plaat was. Die is godverdomme hard gegaan.
Nee, het was van mijn eerste album.
Ik was helemaal teleurgesteld. Hoe lang heeft hij daarover gedaan?
10 jaar. Om een plaatje gouden. Ja, 20.000 van verkocht.
Ja, dat was al te gek. Goed concert.
Maar dat was nog die goede tijd dat je veel verkocht. En we deden gewoon alles op het eerste jaar. Lowlands, Pinkpop, vlak daarna. Noorderslag ging heel goed. We deden een grote zaal, Paradiso. Het was gewoon beter kon niet. Dus die druk van die tweede album was er wel. En Duif wilde heel snel.
Ja.
Dus die wilde vrij snel na die eerste plaat al doorpakken met die tweede. Dus we zaten die demo's te maken. Misschien 3-4 maanden. Nee. Misschien een maand nadat hij... Het was het voorjaar nadat die plaat was uitgekomen... zaten we nieuwe liedjes
te werken. En kwam dat makkelijk allemaal weer?
Ja, dat ging vrij rap.
Ja?
Vrij goed. Alleen voor mij ging het te snel. Helemaal het hele proces van opnemen. En
denk je dat achteraf of vond je dat toen ook al?
Achteraf vond ik dat. Nee, toen liet ik mijn leven.
Ja.
Ik werd ook geleefd door...
Tim Knol is vet.
Ja, dat vond ik wel weer grappig. Vind ik
dat is wel grappig.
Vind ik nog steeds wel grappig. Ja. Maar de maker van de t-shirt, Adriaan... die vond dat niet zo... die vond dat achteraf wel... dacht hij wel eens van, dat was misschien toch niet zo leuk. Maar ik ben eigenlijk de enige die er nooit moeite mee heeft gehad. Maar volgens mij heeft iedereen achteraf die bij dat t-shirt betrokken was... toch een beetje moeite ermee gekregen. Maar Maar nu gaan we. Nu ben ik bezig met Tim Knol's fit t-shirts. Die gaat Adriaan ook maken.
Tim Knol is slim.
Ja, ja. Toch een betere. Adriaan even meeschrijven.
Ja. Ja. Ja, maar wat ik doe eigenlijk, wat ik me wel eens heb afgevraagd, nu we het er toch over hebben, wat dat met jou deed, die plotselinge bekendheid. Je was de lieveling van het publiek toen. Zo heb ik dat ervaren.
Ja.
Toen ik je nog niet kende.
Ja, het was,
dat doet wel iets met je, toch?
Zeker. En niet alleen maar positief.
Nee.
Bij die tweede plaat, we gingen ook naar een hele luxe studio in Duitsland. Gingen we daar die plaat opnemen. Want dat moest of zo. Een dure studio. En dan,
oh ja?
Ik was daar ongelukkig, jongen. Het was niet te doen. Ik was het niet te genieten.
Waarom was je ongelukkig?
Ik weet het niet meer. Ik kan dat niet meer goed voor me halen.
Wilde je naar huis?
Ik had sowieso heimwee, maar ook gewoon... Ik was gewoon niet klaar voor, denk ik, achteraf. En ik was ook niet te genieten als persoon, volgens mij. Ik kreeg ook veel ruzie met Kees destijds. En dat is toch mijn beste vriend, weet je. We zaten niet vaak op... En dat waren allemaal dingen waar... Er gebeurde van alles. In mijn hoofd ook, denk ik, wel achteraf. En nou, naast mijn schoenen lopen heb ik nooit echt gedaan. Maar het zat er wel af en toe een beetje tegenaan. Weet je wel, misschien een beetje...
Ja.
Ik zat er gewoon niet lekker in.
En nou ja, denk je, dat zit uiteindelijk, je zit in een waanzinnige roes natuurlijk.
Ja, en uiteindelijk komt dan die tweede plaat. En dan gaat het nog een keer. En dan sta je weer op al die festivals. En dan kun je weer knallen, weet je wel. En dan is het allemaal weer goed.
Ja.
En toen kwam die... Die derde plaat waar het toch eigenlijk weer wegviel. Weet je wel, daar was het weer. Dan werd het weer een soort van. Toen moest ik het alleen doen. En toen kwam het besef ook binnen dat ik ook niet altijd even goed met mijn carrière was omgegaan, eigenlijk. Want ik was altijd wel voor de lange termijn in, maar dat kon ik niet zo goed sturen.
Ja, ik zit even na te denken. Dit lijkt me zo'n veel comfortabelere situatie. Dat je gewoon nu zeker weet dat je helemaal gewaardeerd wordt op basis van je liedjes en je teksten. En toen zat er toch wel een groot element in het begin. Speelde toch ook mee dat je gewoon zo'n leuke jonge gast was. Die lekker stond te shinen daar op dat podium.
Ja.
Die liedjes waren even goed. Maar dat lijkt me best wel ingewikkeld. Dat je een imago hebt.
Het is ook een beetje een imagocrisis geweest.
Ja.
Ja. Ja.
Maar Duif was jou in feite jouw manager. Hoe ging die daar dan mee om? Daar had je het namelijk aan. Ik neem aan dat je daar met hem over
nooit
had.
Echt over we hadden het echt nooit over imago. Ik was wie ik was. Maar je verandert wel door op een groot podium te mogen staan. En dat zie je niet meteen op het podium, maar wel daarnaast wel. Weet je wel. Het is niet altijd. Ik ben niet altijd even subtiel geweest of zo, blijkbaar. Hm. Maar... Nou, je zou het eens aan Kees moeten vragen. Weet je, want Kees en ik gaan echt long way back. En die heeft wel eens gezegd, recent, ik heb vanochtend met hem lekker gefietst.
Oh.
Recent zei hij nog een keer tegen me van, ja, rond die periode was je niet echt jezelf. Je was niet jezelf rond de tweede plaat. En daar heeft hij ook wel gelijk in, achteraf. Ik kan me dus niet meer herinneren wat er nou precies misging. Maar het was gewoon, al dat succes wat je dan had, dat werd gewoon too much, denk ik.
Ja, ik had
de controle niet. Dat was denk ik ook nog wel een dingetje. Ja. Dat ik gewoon niet de controle over mezelf had. Dat die toch voor een groot deel in handen lagen bij Duif. En bij,
nou, sowieso een band situatie.
Ja, dat was ook wel, achteraf. Met en dat Douwe Pop is het ook weer misgegaan, in principe. Het is allemaal, wij doen het met z'n allen, ja. Weet je wel. En dat probeer ik nu met het echt te voorkomen. Ik heb een geweldige band bij mijn vierde plaat bij elkaar gehad met Erik op bas. Ja. En dit is wel super insider allemaal, dit, maar interesseert me.
Nee, daar doen we het voor.
Maar die band, weet je wel, dat was, ben ik super blij mee. Maar ik kan nu gewoon per project, per plaat, ga ik gewoon kijken wat het er best bij past. En ik hoef niet meer per se één Tim Knol band voor de rest van mijn carrière. Zoals de Heartbreakers en Tom Petty dat waren misschien wel. Ja. Dat vind ik veel te veel gedoe. Want dan zit je ook jezelf te beperken. Want anders zou ik nooit een mooie bluegrass plaat kunnen maken. Nee. Als ik alleen maar daarmee bezig zou zijn.
Wat vind je het fijnste eigenlijk? Vind je, of wil je dus, of kan je daar niet in kiezen? Solo optreden of met een band?
Nee, ik vind het allebei helemaal te gek. Het is alleen met een band veel meer stress. En het geeft veel meer verantwoordelijkheid. Want er is opeens een jaar lang zijn er 5 man van je afhankelijk. Dan moet het ook wel een soort. Er komt wel een druk bij kijken van, er moet wel wat zijn, zo'n jaar voor hun allemaal. Maar ik vind de afwisseling, dat is gewoon, dat is top. Weet je wat, is gewoon het ene jaar dat doen, het andere jaar dat. Als ik alleen met de band zou moeten spelen, ik zou allemaal knettergek worden. Maar ik zou ook helemaal knettergek worden als ik alleen maar alleen zou spelen. Ik vind het heel leuk om met andere muziek te maken. En ik vind ook dat een aantal liedjes, bijvoorbeeld Years, die komen het allerbest uit de verf, echt met een band.
Ja.
Dat zijn gewoon, ik kan hem prima alleen. Alleen met een band is het gewoon, staat zo'n nummer als een huis. En dat, ik heb nou zeker wel 3/4 van mijn repertoire, doet dat heel goed met een band.
Hoe vind je het nu, je doet nu hele intieme optredens? Ook voor corona, dat je huiskamer optredens kleine theaters en zo. Hoe vind je dat? Jij bent echt iemand die gewoon, ik ben er een paar keer bij geweest, gewoon rechtstreeks tegen het publiek staat te lullen.
Ja, nee,
op rij 5.
Dat is hartstikke leuk natuurlijk.
Ja?
Ja, dat is echt, het zijn wel zware shows.
Heb je dat moeten leren of heb je dat altijd fijn gevonden?
Nee, dat heb ik wel moeten leren. In het begin kon ik dat helemaal niet. Ik was heel onzeker ook over wat ik zei op het podium.
Hm.
Omdat, ik wil niet zeggen dat mijn middelbare school slecht was, maar ik heb niet heel veel opgestoken van taal.
Maar daar ben je een beetje onzeker over?
Nou, nu minder, maar destijds wel. Sinds ik jou ken eigenlijk, ik heb heel veel opgestoken. Ja. Nee, maar het is wel echt waar. Nee, ik ben wel zekerder geworden van mijn taal. En ook mijn Nederlands, weet je wel. Ik kan soms zulke domme uitspraken doen nog. Of gezegdes die helemaal niet kloppen en zo. Dat zat zo in mij. En daar was ik vroeger op het podium ook nog wel een ster in om dan dingen te zeggen. En dan werd door Arne zat naast me, zat er weer te lachen dat het weer niet klopte, weet je wel. Het was ook heel grappig, maar ik werd er ook wel onzeker van. En nu,
ja, dat snap ik wel. Maar je snapt ook wel dat het innemend is, toch? Dat is precies dat is precies zeg maar waarom het fijn is.
Ja,
ook.
Maar voor jezelf is het niet zo fijn. Ik snap dat het innemend is en dat mensen dat als leuk of lief of grappig kunnen ervaren. Maar ik stond voor lul voor mezelf. Ik vond het echt een gebrek. En dat heb ik nog steeds soms wel last van. Ja,
dat merk ik nooit.
Nee, het gaat ook wel. Ik heb het onder controle tegenwoordig. En ik sta heel zeker op het podium. Omdat ik ook gewoon heel prettig voel op het podium. Dus,
je speelt superveel.
Ja, heel veel. Ja. Het is, ik vind het nog steeds geweldig in Nederland dat er zoveel locaties en mooie plekken zijn waar je gewoon kan spelen.
Ja, nee, dat vind ik ook. Denk jij, daar vroeg ik me af, denk jij in liedjes of denk jij als je aan een plaat werkt echt aan een album?
Album.
Ja?
Nu, ja. Ik ben nu weer dan in een album aan het schrijven.
Leg eens uit, hoe gaat dat?
Nou, ik vind, probeert wel soort thema's bij elkaar te krijgen. Bijvoorbeeld die plaat met Years erop. Het gaat heel erg over dat succes. Dat vond ik achteraf een kut thema om over te schrijven. Weet je wel, dat niet echt interessant. Maar bijvoorbeeld nu mijn nieuwe plaat, omdat ik heel veel aan het wandelen ben buiten. En ook op heel veel tekstideetjes kom daardoor wel tijdens het wandelen. Nou, is dat een beetje het overkoepelende thema van deze periode. Waar ik dan een plaat van.
Spannend.
Ja, het gaat niet alleen maar over wandelen, maar het zijn wel gedachten die opkomen tijdens het wandelen. En die ik dan noteer en waar ik dan weer liedjes van maak. Dus dan is dat een soort overkoepelend thema. En dat probeer ik eigenlijk bij iedere plaat wel zo te doen. En los daarvan vind ik dat het mooi als het een bundel liedjes zijn.
Ja.
In plaats van losse snippets, weet je wel, die de wereld in zijn geslingerd. Ik vind het wel mooi als het echt een geheel is met een mooi artwork, dat allemaal bij elkaar past.
Denk je dan ook op een gegeven moment van, nu moet er weer een snelle, moet even dit wat sneller liedje.
Ja, ja, zeker. Ja.
Of denk je ook in een single, of niet?
Nee, niet meer. Vroeger wel. Maar dat doe ik nu niet meer aan. Niet bij platen. Hangt ermee wat voor soort plaat het wordt. Kijk, als bij Cut the Wire, met mijn vierde album, was ik heel erg aan met popliedjes bezig. Dan vind ik het wel leuk om dan een liedje binnen 2:40 te doen. Ja. Omdat de muziek ernaar is. Maar nu met deze plaat die ik nu maak, wat veel meer een beetje een folkplaat wordt. Ja, dan is dat niet echt. Dan kun je echt in singles denken ook.
Waar gaat het naartoe qua thema? Want ik snap dat je tijdens wandelen een ander soort creativiteit hebt. Maar heb je al, als je nu naar kijkt naar de liedjes die langzaam.
Nou, het gaat die nu een beetje komen. Dat gaat heel erg weer over weer, toch? Want dat is iedere keer wel weer een beetje het. Ik ben in Amsterdam uit, weet je wel. Het zijn hele simpele dingen eigenlijk. Gewoon, dat ik altijd liefde bitch op Amsterdam, maar dat ik nu toch wel mis bijvoorbeeld. Dat is dan wel weer iets wat heel erg naar boven komt. Nieuwe fase in mijn leven, die fit knol gebeuren, dat doet heel veel goeds met mij. Dus er is ook wel wat positiviteit in. Maar ook wel dat ik vorig jaar gewoon eigenlijk heel slecht mezelf, eigenlijk jarenlang mezelf heel slecht heb onderhouden. Dat komt ook wel naar boven nu. Hm. Dat ik misschien iets te gevaarlijk met mijn leven ben omgegaan. En dat zijn wel teksten die nu naar boven komen. Ja. En dat zijn niet altijd even makkelijke dingen.
Nee,
maar het is het om het voor je af te schrijven, dus het werkt altijd wel voor mij. Want dan kunnen we weer verder. Dan kun je het boekje dicht doen, als het ware.
Dat is wel
dus grappig. Het zijn vaak op dingen die meemaken in een jaar of anderhalf, twee. En die...
Maar dat is wel mooi wat je zegt. Want dat ervaar ik als jouw centrale thema. Je bent heel bewust bezig met waar zit ik nu in?
Ja.
Waar ga ik naartoe?
Ja.
Toch?
Ja, dat is helemaal waar. Dat is wel een thema wat vaak speelt.
Ja, mooi.
En, ja, je probeert wel eens helemaal met teksten schrijven. Zit ik ook eens met jou in mijn gedachten nu. Met die dat je vanuit, hè, dat je niet vanuit de ik-persoon schrijft. Maar
ja,
daar heb jij best wel vaak een mening over. Ik vind dat nog steeds heel moeilijk. Ik krijg het niet voor elkaar. En dat komt ook omdat ik het dan niet meer. Dan vind ik het heel moeilijk om het nog persoonlijk te houden. Omdat, ja. Maar het is nog steeds die uitdaging. Ik ben hem aangegaan voor mezelf namelijk. Om zo'n liedje te schrijven. Maar het is me nog niet gelukt.
Ja, dat is
dus je kunt het even uitleggen aan de mensen.
Ja, oké. Wat mij altijd verbaast. Nou ja, in de popmuziek gebeurt het trouwens wel veel. Bijvoorbeeld Tom Petty en met name, weet je wel. Die schrijven allemaal liedjes. Die lijken over iemand anders te gaan. Het gaat over een kassameisje. Of het gaat over een schoonheids. Iemand die een bepaalde... die Miss Amerika wordt. Of het gaat over een loner die door de woestijn loopt. Maar uiteindelijk gaan al die liedjes over Tom Petty.
Ja.
Weet je, en dus dat is gewoon, en dat is eigenlijk wat alle schrijvers ook altijd doen. Je voert allemaal personages op. Ik doe dat trouwens ook heel erg niet, hè? Ik kan het niet. Dus ik verwijt mensen iets wat ik zelf. Ik kan het zelf ook
niet.
Ik
zit niet als, je verwijt
het
niet.
Nou, nee, maar het is wel gek. Dus ik kan het. Ik weet hoe moeilijk het is, want ik kan het zelf ook niet. Bij mij is de ik ook altijd Nico Dijkshoren.
Ja.
Maar. Ik ben gewoon een ongelofelijke liefhebber van... Ik hou gewoon van mensen die dat kunnen. Die bijvoorbeeld Lou Reed. Ik hoor het ook heel goed.
Ja.
Weet je, voert gewoon Standing on the Corner. Weet je, dat denk je, nou, dat is niet... Je denkt dat is niet Lou Reed, maar uiteindelijk blijkt het hem dan toch wel weer te zijn. Die platen Berlin en zo. David Bowie deed het ook heel erg. Dus dat zijn hele persoonlijke platen. En toch...
Bryan trouwens, ja. die deed dat ook goed.
Het is gewoon een techniek die ik wel mooi vind. En het is ook wel eens een keer, lekker. Maar aan de andere kant vind ik het bij jou juist heel prettig als je persoonlijk
bent. Het enige lastige, het moet, als je het doet, moet het niet geforceerd overkomen. En dat is moeilijk aan dat.
Waarom zou je het dan ook doen?
Ja, behalve als het een keer uitkomt. Dus ik ben er wel bewust van nu inmiddels. Dat het heel vaak AI is. Of je probeert het wel eens. Maar het is gewoon echt heel moeilijk.
Nou ja, de AI kan natuurlijk ook een ander zijn.
Ja, maar goed, dan ga je een naam noemen die je verzint. Dat vind ik helemaal moeilijk. Ik heb het één keer gedaan op mijn derde plaat. Take Care of Your Mind, dat liedje. Dan zing ik Johnny's Got a Lot on His Mind. Who the fuck is Johnny?
Dat was jij gewoon.
Dat ben ik dan zelf wel. Maar dat vind ik dan heel suf.
Ja, nou ja, dat vind ik dus niet zo erg.
Nee, ja, dat is...
Ik vond dat
moeilijk.
Ik gebruik eigenlijk altijd hetzelfde voorbeeld. Ik heb het dus, dit heb ik dus met name in die rap scene. Ik kwam al die rappers tegen bij De Wereld Draait Door. En die doen natuurlijk niks anders dan over zichzelf. Dat is gewoon prima, dat past ook gewoon bij die stijlvorm. Maar ik mocht dan toch steeds graag eventjes Ali B. sarren.
Nou, dat is niet jouw vriend, hè?
Nou ja, niet echt, nee. Het is wel een aardige gozer. Ik kon hem altijd wel goed met hem opschieten, maar het
op
is...
Twitter is continu een beetje...
Ja, nee, maar het is natuurlijk alleen maar geld verdienen. En het is...
Precies.
Nou ja, goed. En dan, maar ik had dan een gesprek met hem echt over tekst. Dan probeerde ik het hem uit te leggen. Hij snapte dan niet wat ik bedoelde. En dan zei ik, hier is een liedje van The Fountains of Wayne. En volgens mij, ik dacht dat het Sick Day heet of Sick Day Off, weet ik niet precies de titel. Ik zeg, dat hele liedje gaat over een meisje, die staat 's ochtends op, doet de kleren aan, het wordt beschreven, gaat met tegenzin naar de werk, zit in de metro. En die begint langzaam te twijfelen of ze zich ziek zal gaan melden als ze op de werk is. En ik weet niet eens of ze dat wel of niet doet, maar gewoon dat hele idee... Weet je, van dat je dus, en daar zit alle ellende van de hele wereld in. Dus de herhaling. Iedere dag naar je werk. Dromen van wat jouw thema is. Dromen van een andere, waar je naartoe gaat. Nou, dat is dus gewoon magistraal geschreven. Omdat je die hele herhaling van zo'n kantoorleven... Daar gaat het natuurlijk helemaal niet over. Het is gewoon briljant geschreven. Iedereen denkt aan het eind van het liedje, denk ik. Godverdomme, daar zit ik ook in.
Ja.
Het moet anders.
Ja, dat is super knap, toch?
Dat is knap, ja. Dus het kan werken.
Kan ook weer. Ik had bij John Prine ooit... nadat jij dat ooit tegen me had gezegd over dit, wat we het niet over hebben, toen hoorde ik weer het liedje Angel from Montgomery. Weet je wat de eerste zin daarvan is? Wat hij dan zingt?
Nee.
I am an old woman named after my.
Ja.
I am an old woman.
Ja, dat is.
Wat zingt hij nou? Weet je, dat is zo te gek. Dus, het kan werken, maar.
Ja,
het is extreem moeilijk om te maken. En ik vind het ook knap als het lukt.
Hey, maar ik hoorde je tijdens die livestream vorige week een nieuw liedje. Wil je dat spelen?
Ja, wil ik op zich
over die,
even kijken of we die technisch even kunnen
fixen. Kan ik iets vasthouden of zo?
Oké, dit is een liedje dat heet Nu nog Under My Window. Maar het is sowieso nog niet af. Hè. Het is echt nog... ik ben er nog mee bezig. Mee aan stoeien. Maar dit is tot nu toe. En ik heb het laatst live gedaan. Dus dan is het wel al een soort van... klaar, maar het, toch
vonden
weer niet.
Vonden de mensen het
mooi? Weet ik eigenlijk niet.
Geen reactie op krijgen.
Nou, het was via die stream. En ik heb eigenlijk die comments niet teruggelezen. Dus ik weet niet of mensen het mooi...
Nee, dat heb ik nou geluid. Daar ken ik het van.
Ja, precies. Under my window, fields of action. Under my window, speeding minds of all kinds. Under my window, can operates passing by. Under my window, dawn goes down to day. Under my window, from water to ice and then back again. Under my window, the heart of the city. Under my window, reflections of how it used to be. Under my window, the cool, cool wind. Under my window, a simple way of living. Under my window, from cool to dark water. Under my window, mystery unfolds. Under my window, romance roams. Under my window, no brilliant sadness. Under my window, someone's home. Under my window, the sound I used to love. Under my window, someone's all alone.